Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze avondmaalsdienst beginnen waar we in de voorbereidingsdienst mee geëindigd zijn. Psalm 30, het 8e vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. 30, vers 8. De Heer spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 126, het eerste vers. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Oude Testament, het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 9, de versen 1 tot 6. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 126, vers 1, en we lezen Jesaja 9, vers 1 tot 6. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht scheiden. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Ze zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok hunner schouders en de staf der schede die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd der geden die streden met gedruis geschiedde en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heren der Heerscharen zal zulks doen. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heren dat ons vanmorgen tot de tafel wil leiden, gemeente, vinden we zoals we dat de laatste tijd geregeld vinden in het eerste Bijbelboek Genesis, waar we samen luisteren naar de geschiedenis van Abraham en de godsopenbaring daarin. Vanmorgen gaan we verder met Genesis 21, zoals we, als de Heer het geeft, dat ook vanmiddag willen doen. En vanmorgen vinden we onze tekst in Genesis 21, de versen 3 en 6. Genesis 21, vers 3 en vers 6. Daar lezen we: en Abraham noemde de naam des zoons die hem geboren was, die hem Sara gebaard had, Isaac. En dan vers 6. En Sara zeide: God heeft mij een lachen gemaakt. Al die het hoort, zal met mij lachen. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In onze voorbeden denken we aan de kleine Merel Vinken. 4 weken geleden werd ze gedoopt, nu ligt ze in het ziekenhuis. En er is een virus geconstateerd dat op zichzelf niet zonder gevaar is, maar gelukkig gaat dat nog toe alles goed. En we willen aan haar in het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein denken. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Heren, uw komst is het die ons heil volmaakt. Zo zong uw volk in het Oude Testament al. En wanneer we op deze eerste Adventszondag van het jaar, op deze avondmaalzondag, samenkomen in uw huis, dan willen we dat ook biddend belijden voor uw aangezicht. Uw komst is het die ons heil volmaakt. Want wat betekent het leven, Heere, wanneer u er niet in komt en wanneer u er geen plaats in hebt? Dan leven we zonder u. En dan kunnen we misschien wel de vreugde van de wereld kennen en opgaan in alles wat de wereld aan lol en aan plezier te bieden heeft. Maar elke keer zien we weer om ons heen dat dat op een gegeven ogenblik zo radicaal wordt afgebroken. En dat er dan alleen nog maar overblijft de eeuwige duisternis, de eeuwige pijn en de eeuwige smart van het leven zonder u, dat is de dood. En aan de andere kant, Heren, er kan heel veel in ons leven zijn dat droefheid geeft en dat smart meebrengt en dat pijn veroorzaakt. En die dingen die zijn er en we brengen ze mee voor uw aangezicht ook op deze eerste Adventszondag. Maar wanneer u in dat alles meekomt, en wanneer u in dat alles uzelf openbaart als de grote Immanuel, God met ons, dan gebeurt toch dat wonderlijke, dat we in de grootste smarten ervaren dat onze harten in u de Heere gerust zijn. En dat de droefheid tot vreugde wordt. En dat zelfs door de afbraak van het aardse leven heen en door de poorten van de dood en van het afscheid nemen van elkaar heen, die eeuwige blijdschap ons deel mag zijn waaraan nooit meer een einde zal komen. Uw komst is het die ons heil volmaakt. En daarom komen we vanmorgen u vragen, Heren, of u zelf in ons midden wilt zijn. Of u onder ons rond wilt wandelen, bekleed met uw beloftewoord, Heere Jezus Christus, geboren zaligmaker. En of u de gastheer wilt zijn aan de tafel, Heere Jezus Christus, die uw lichaam hebt laten verbreken en die uw bloed hebt vergoten, tot een volkomen verzoening van al de zonden van heel uw volk. Uw bloed, dat genoegzaam is tot verzoening van de zonde van de gehele wereld, waarvan u nooit heeft hoeft te zeggen, nou is de kracht uitgeput, nou zitten er geen mogelijkheden meer in. Zou u zo in ons midden willen komen op deze eerste Adventszondag en daarin bevestigen wat het Adventsevangelie van diep uit het Oude Testament zegt, dat uw komst vreugde geeft. En zou u tegelijkertijd daardoor, zoals de bedoeling van het avondmaal is, ons ook willen doen uitzien naar die machtige toekomst. Doe dat, totdat hij komt. We hebben dat niet verdiend, Heren, wanneer u in ons midden komt en de boodschap klinkt, schik u om uw God te ontmoeten, dan is er aan onze kant ook altijd iets van vrees, Heren. Omdat we moeten zeggen, als u komt en u gaat met ons in het gericht, dan kunnen wij voor u niet bestaan. Maar als we het vanmorgen mogen zeggen, uw komst is het die ons heil volmaakt, dan zien we op hem die gekomen is als redder, voordat hij verschijnen zal als rechter. Op hem die gekomen is Niet om de zonde te bezoeken aan zondaren, maar opdat de zonden zouden bezocht worden aan hem, zoals hij gehangen heeft op het kruis van Golgotha. Het handschrift onze zonden in zijn vlees aan het kruis genageld. Die toen gezegd heeft, bezoek mij maar met uw gerichten, opdat voor zondaren er leven zou zijn. Heere, zou u zo in ons midden willen komen en zou u het zo goed willen maken. Wil uw dienstknecht gebruiken als een instrument in uw handen. Geef hem een stem om te spreken en de leiding van uw geest. En wilt u geven, Heere, dat een ieder van ons, kon het zijn, u mag ontmoeten. Dat de kinderen in de kerk er iets van ervaren. Van dat wonderlijke dat u zelf aanwezig wilt zijn, waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Van wilt u geven dat onze jonge mensen mogen beseffen dat dat het unieke is van de kerkdienst. Zodat ze gebonden worden aan uw dienst en gaan verlangen naar uw dienst. Om met uw volk te delen in het heil dat bij uw komst ontvangen wordt. Zegent u onze gasten, opdat ook zij uw gunst mogen ontmoeten in wat er hier gebeurt vanmorgen in woord en sacrament. Maar zegen ook hen die in de afgelopen week bezig zijn geweest met het avondmaal, omdat de nodiging uitging en de opdracht tot zelfbeproeving klonk. U weet wat dat heeft uitgewerkt, heren. U weet of we misschien met een beschaamd hart hier vanmorgen zitten, omdat we moeten zeggen, heren, er was zoveel in de afgelopen week en dat duwde de gedachte aan u en aan uw tafel zo ver weg vaak. U weet of we hier zitten met een diep verlangen in het hart om u te ontmoeten. U weet of we hier zitten vanuit de verwondering die gewekt is door de boodschap van uw woord vorige week, dat u gemeenschap zoekt met zondaren die moeten zeggen, van mij uit is het onmogelijk, die het ziende op zichzelf ook niet kunnen geloven. Maar u komt met de overmacht van uw woord en van uw geest en u komt met uw goddelijke mogelijkheden, die onze menselijke onmogelijkheden doorkruisen en overtreffen. Heere, wil iedereen eigen zegen geven. Ook diegenen die van verre staan. Ook diegenen die op dit ogenblik nog denken, ik weet niet of het wel kan. Ook diegenen die op dit ogenblik zelfs denken, het kan niet. Heere, u bent machtig om zo te overtuigen, om zo te trekken. Met de koorden van uw liefde, dat ze komen met smeking en geween, om dan de blijdschap van de gemeenschap met u te mogen ervaren. En als u zo aan het werk bent, heren, wilt u het dan ook maar zo doen, dat als er voor u geen plaats is in het hart en in het leven, dat we dan ook beseffen dat er voor ons geen plaats is aan uw tafel. Maar geef ons, heren, dat we daar geen rust bij kunnen vinden, maar dat we juist daardoor worden verontrust en worden opgejaagd, juist omdat Advent zegt, hij komt. Zegent u ons zo hier in de kerk en zegent u hen die meeluisteren via de kerktelefoon, via de cassette later. Juist als op een avondmaal zondag meer missen dan anders, wilt u zelf tot hen inkomen en avondmaal met hen houden? Zegent u ze die vanmorgen niet met ons konden samenkomen, de chronisch zieken, degene die te oud zijn, degene die door ziekte geveld zijn. Ze zijn er nogal wat ook in deze tijd van het jaar, heren. Anderen die door andere omstandigheden, soms ook blijde omstandigheden, waarvoor we mogen danken, verhinderd zijn. We bidden u om uw zegen ook voor de kleine Merel Vinken, het jongste lid van onze gemeente, dat in het ziekenhuis ligt en van wie de ouders merken dat er in dit leven niet alleen de goede, maar ook de kwade dingen zijn. Dat soms al heel vroeg die kwade dingen komen. Maar geef dat de ouders Berry en Diana het zich mogen realiseren dat er nog maar 4 weken geleden hier in de kerk die belofte klonk. Dat u dit kleine meisje van alle goed wilt verzorgen. dat u alle kwaad van haar weren of tot haar beste keren wil. Daar smeken we u om, beterschap. En de zegen van uw handelen, ook in ongedachte wegen. Onze ogen zijn op u als we bidden voor heel uw kerk. Als we bidden voor deze wereld vol geweld en verdriet. Laat uw koninkrijk komen, grote Christus, uit genade. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. De collecten. Ze zijn vanmorgen bestemd voor de diaconie en de kerk, terwijl de offerschalen aan het avondmaal bestemd zijn straks voor de stichting Open Doors en in bijzonder voor een project dat ondersteuning biedt aan christenen die leven in gebieden waar vervolging is en die daar in hun omgeving het evangelie zoeken te verbreiden. We zingen de lofzang van Maria, de versen 1, 2 en 3.
Thank you.
Gemeente des Heren, op het eerste gezicht is het natuurlijk heel menselijk wat we vanmorgen in onze tekst te lezen en te overdenken krijgen. Er is immers sprake van de geboorte van een kind, zo hebben we dat in de voorbereidingsdienst vorige keer al gezien. En als er een kind geboren wordt, dan is het normaal dat er dan ook blijdschap is. Soms niet. Vanwege de omstandigheden waaronder zo'n kind geboren wordt, dan ligt er toch een grote schaduw over. Denk aan die jonge moeder op Urk die haar kindje ter wereld bracht nadat vrij kort daarvoor haar man bij de zee gebleven was. Ik denk aan een jonge vrouw in een van mijn vorige gemeenten die haar kind ter wereld bracht nadat haar man die dat kind verwekt had haar al in de steek had gelaten voor een ander. Natuurlijk, ook dan is het de dankbaarheid omdat het allemaal goed is. Maar tegelijkertijd ligt daar een schaduw over en soms kan dat te maken hebben met de omstandigheden van het kind dat ziek ter wereld komt. Of wanneer een geboorte al heel snel gevolgd wordt door sterven van het kind. Of van de moeder, al gebeurt dat niet zo vaak meer als in het verleden, maar toch. Maar juist als je dan eens een keer van die dingen hoort en je maakt dat eens een keer van wat dichtbij mee, dan ben je je des te meer bewust dat het niet normaal is als er bij de geboorte niet de blijdschap overheerst. Bij een geboorte horen blije gezichten. Toen vanmorgen een broeder uit de kerkenraad vertelde dat hij weer grootvader was geworden, toen kon je dat ook van zijn gezicht aflezen. Dat hij blij was met weer een kleinkind in Friesland. En zo zijn er meer van die voorbeelden natuurlijk te noemen. U kent ze allemaal in uw omgeving. Bij een geboorte, als er al tranen geschreid zijn, dan zijn het tranen van vreugde, tranen van verwondering. Maar je ziet lachende gezichten, je ziet blijde, stralende ogen. En zeker wanneer het toch wel een hele bijzondere gebeurtenis is, dat een kind geboren wordt in een huwelijk dat al heel wat jaren in stand is. En waar een man en een vrouw heel lang op hebben moeten wachten. Of wanneer mensen al een beetje een bepaalde leeftijd bereikt hebben. Dat je zegt, zou het nog wel kunnen en als het dan zover is, zou het allemaal wel goed gaan? Nou, en dat is in onze tekst natuurlijk gemeente helemaal het geval, want daar hebben we een vader en een moeder van 100 en van 90 jaar. Dat is wel heel bijzonder. En u begrijpt wel, wanneer zulke dingen gebeuren, dan gaat het verhaal aan alle kanten rond. Heb je het gehoord? Die en die, die hebben een baby gekregen. Vanmorgen was er nog zo'n verhaal in de consistorie. Heb je dat gehoord? Het is allemaal goed. Wat een wonder, hè, als je toch al een bepaalde leeftijd hebt gehad. Nou, u moet maar rekenen, zo is dat bij Abraham en Sarah ook geweest. De koning van Gerar, Abimelech, die zal misschien wel op bezoek zijn gekomen om eens te ontdekken hoe dat nou toch mogelijk was, dat oude mensje, dat hij nog een poosje in zijn harem had gehad. En misschien zijn Aner en Eskol en Mamre vanuit Hebron wel op kraambezoek gekomen, want die wilden dat ook wel eens meemaken. Die oude buren, die inmiddels verhuisd waren en van wie ze dat bericht te horen kregen, onverwacht. Je hebt er niet meer op gerekend. Wat een wonder, mensen. Maar gemeente, als dat nou het enige was wat er in onze tekst te lezen viel, en op het eerste gezicht, dan ben je natuurlijk geneigd om dat als enige te lezen. En dan kun je er maar geen mogelijkheid een lijn naar het avondmaal in ontdekken. Dan zou u het misschien zelfs wel ongepast vinden om rond het avondmaal te preken over een tekst waar het over lachen gaat bij zoiets heiligs. Dat hoort toch eigenlijk helemaal niet. Ik sprak nog niet zo lang geleden voor jonge mensen over het onderwerp, kan en mag een kind van God blij zijn? En in de pauze kwam er een jonge man naar me toe en die zei, dominee, onze dominee vertelde pas dat het zo opvallend was dat er in de Bijbel nergens stond dat mensen lachten. Toen zei ik, joh, dat heeft die dominee dan wel verkeerd. En ik heb hem uit de droom geholpen en ik heb hem laten zien dat zelfs God wel eens lacht. Al zit er dan een hele andere ondertoon ook in. Maar dat er van Abraham gezegd wordt dat hij lacht. En dat er van Sarah gezegd wordt dat ze lacht. En dat er van de gevangenen van Sion die wederkeren wordt gezongen in die psalm die we ook gezongen hebben. Ze lachten, juichten. Want dat is wel vaak de gedachte, gemeente. En dan kan de vader van de verloren zoon, wanneer zijn zoon is thuisgekomen, wel zeggen, men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn. En dan hebben we het wel gezongen aan het eind van de voorbereidingsdienst en nu ook aan het begin van de avondmaaldienst. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. En dan weet u wel dat een rij eigenlijk betekent een rij dans. Dan zeg je, dat moet je je niet voorstellen. Nou, daar zijn wij ook te nuchter voor als Westerlingen. Maar zo ging dat dan toch in het oosten wel. Dat ze sprongen van vreugde. En dat ze een rijdans uitvoerden vanwege de wondere daden van God. Nou, wij vinden het vaak normaler dat iemand naar de tafel komt. Met een gebogen hoofd. Met een ernstig gezicht. Met tranen van droefheid over de zonde, het is immers niet niks om aan het avondmaal te beleven de gedachtenis aan de bittere dood van de Heere Jezus Christus aan het kruis vanwege onze zonde en vanwege onze schuld. Ons leven hem de dood heeft gekost. Past dat dan wel? Is het niet een beetje gezocht als een dominee die nou een keer met een serie preken bezig is, zegt gemeente, dan gaan we toch ook maar nadenken over dat lachen van Abraham en van Sarah ter toeleiding tot de tafel des Heren. Gemeente, er loopt een hele duidelijke lijn naar mijn besef. Zeker wanneer dat avondmaal ook bediend mag worden zoals dat vanmorgen het geval is in de adventstijd. Immers, waarom noemt Abraham zijn zoon Isaac? En Isaac, u weet dat inmiddels misschien wel, maar anders dan vertel ik het u nou wel. Isaac, dat betekent hij lacht. En Isaac, dat kan ook vertaald worden als hij doet lachen. En waarom doet Abraham dat? Omdat hij zo verschrikkelijk blij is dat hij op zijn oude dag uit zijn oude vrouw nog een zoon gekregen heeft. Ja, dat natuurlijk ook, gemeente. Daar hebben ze meer dan een kwart eeuw naar uitgezien nadat God het al beloofd had. Maar waarom vooral? Omdat God gezegd had, Abraham, zo moet je hem noemen. Een jaar geleden al in Genesis 17. Je zult hem de naam Isaac geven. Hij die lachen doet. Dat is bevel van de Heere. Dus waarom? Omdat Abraham op die dag mag zeggen, dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen. Hem roemen die ons blijdschap geeft. En waarom ligt Sarah te lachen in haar kraambed? Omdat ze zo blij is, ja natuurlijk, maar ze zegt er wel wat bij, want die blijdschap heeft een bepaalde diepte. God heeft mij lachen gemaakt. En als we dan die woorden, gemeente, tegen het licht van de schriften houden, die immers zelf verklaring altijd weer geven, dan ontdekken we een paar bijzonderheden. En dan ontdekken we dat hier gelachen wordt niet maar omdat er een kind geboren wordt. En als het kindje binnenkomt, juicht heel het huisgezin. En niet maar omdat hier een paar oude mensen zijn die tot hun grote verwondering het nog meemaken dat ze vader en moeder mogen worden. Een van de grootste dingen die je immers in je leven kunt meemaken. Maar dan ontdekken we dat het eerste waar we op moeten letten is dit. God heeft het gedaan. Sarah die herinnert in haar woorden aan die belofte die de Heere gedaan heeft toen hij een jaar geleden bij haar en bij Abraham op bezoek was onder de eikenbossen van Mamre. En toen de Heere had gezegd, volgend jaar om deze tijd kom ik. En Sarah zal een zoon hebben. Als Sarah lacht en zegt, God heeft mij lachen gemaakt, dan zegt ze, het is de Heere zelf die in dit kind op bezoek komt. Het is de Heere zelf die in dit kind laat merken dat hij met ons is. Emmanuel. Hoort u de boodschap? Hoort u de adventsklanken? De lach van Sara wordt onder woorden gebracht wanneer straks na een even wonderlijke geboorte die oude priester Zacharias een lofzang zingt. En vol verwondering uiting geeft aan zijn blijdschap over de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van de Heere waarmee de ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte. Dat zien Sara en Abraham in dat kind dat ze ontvangen. God die vanuit zijn innerlijke bewogenheid met hen bij hen op bezoek komt, laat merken dat hij aan hen denkt. Daar heb u toch al een lijn naar het avondmaal? God die antwoord geeft op dat adventsgebed, bezoek mij met uw heil. En die aan de tafel straks zegt, zie, hier ben ik, in de tekenen van brood en van wijn. En het tweede waar u op moet letten, gemeente, is dat er in het eerste vers staat, aan Abraham is een zoon geboren. En als je dat woord houdt bij het licht van Jesaja 9, dat we zojuist samen gelezen hebben, dan ontdekken we daar dat die uitdrukking dat aan iemand een kind, een zoon geboren is, dat dat meer betekent dan dat je alleen maar vader en moeder bent geworden. Dat betekent ook, zegt Jesaja 9, dat er een huis is. Dat toekomst krijgt, een koningshuis, een dynastie, die wordt voortgezet. Straks zal er eentje zijn die de kroon mag dragen, als opvolger, als erfgenaam. Sara is immers vorstin, dat is de naam die ze ontvangen heeft. En uit haar zullen immers koningen geboren worden, heeft de Heere bij die naamsverandering gezegd. En u hoort de adventsboodschap, gemeente, die grote zoon van Abraham, wiens komst nu in het gezicht komt, nu deze oude mensen eindelijk vader en moeder zijn geworden en de Heere begonnen is zijn belofte te vervullen, waarvan het woord zegt, als de Heere één keer begint, dan rust hij niet, voordat hij zijn werk ook heeft afgemaakt en heeft voleindigd. En je hoort in Genesis 21 de begintonen van de jubel van Jesaja 9. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk. En als u nou vanmorgen naar mij vraagt, oh meneer, maar wat zouden Abraham en Sara daarvan begrepen hebben? Dan zeg ik, dat kan ik u natuurlijk niet precies vertellen, gemeente, maar in elk geval, ze hebben er het begin van de vervulling van de belofte in ontdekt. In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dat hebben ze gezien. Nu de Heere zijn beloften begint te vervullen, nou gaat het ook verder. Dat zien ze, dat geloven ze en daarom lachen ze. Hoe ik dat zo zeker weet, gemeente? Wel, dat weet ik zo zeker omdat de Heere Jezus Christus dat zelf gezegd heeft. In Johannes 8. Als de fariseeën en de schriftgeleerden met hem spotten en zeggen, u bent toch in 50 en hebt u Abraham al gezien? U weet wel die tekst waar wij op een wonderlijke manier mee aan de haal zijn gegaan. En dan zegt de Heere Jezus, Abraham heeft ernaar verlangd om mijn dag te zien. En hij heeft hem gezien. En heeft zich verblijd. Hoort u wel dat dat een hele concrete verwijzing is naar de gebeurtenis in onze tekst. Abraham die zich verblijd heeft, omdat hij de dag van Christus heeft gezien. Met dat geloof waarvan Hebreeën 11 zegt, ze hebben van verre aanschouwd en geloofd. Die blijdschap van Abraham en van Sara, gemeente, dat is een voorsmaak geweest van de blijdschap die golft door de velden van Efrata, wanneer daar de engel in de kerstnacht verkondigt aan het adres van de herders: ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is Christus, de Heere, de Zaligmaker. En als iemand die boodschap hoort, en als iemand die boodschap verstaat, gemeente, u is geboren de Zaligmaker, dan ga je zingen: gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. En dan ga je het met Sara zeggen: God heeft mij lachen gemaakt. En waar die naam klinkt, gemeente, die de Heere zelf aan die grote zoon van Abraham en Isaac gegeven heeft, die naam Zaligmaker, omdat hij zijn volk zal zalig maken van al hun zonden. Daar wordt de blijdschap geboren in harten die de droefheid over de zonde naar God hebben leren kennen. Daar wordt dat lachen geboren: de Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Dies zijn wij verblijd. Dat is de heerlijke boodschap, gemeente, van het avondmaal in de adventstijd. Dat avondmaal zegt wat Abraham en Sara in beginsel hebben mogen ervaren bij de geboorte van hun kind, de zoon der belofte. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Ik heb vorige week gezegd, vanaf het begin dat die tekst wat voor me openging, speelt die regel van dat kerstlied door mijn hoofd heen. En de organist die pakte dat zo prachtig en zo heerlijk en onderstrepend als een toepassing op bij het spelen na de preek. In de voorbereiding op het zingen van de gemeente. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Zij baarde Abraham een zoon. En zei: God heeft mij lachen gemaakt. En eeuwen later is er die dochter van Abraham en Sara, van Isaac en Rebecca, Maria, dat meisje uit Nazareth. Dat een nog veel onmogelijker boodschap te horen krijgt vanuit menselijke berekening. Namelijk dat zij, terwijl ze geen man bekend, moeder zal worden. En dat zij, terwijl ze mens is, moeder zal worden van de Zoon van God. En Maria zingt het: mijn geest mag blij de Heere, mijn zaligmaker, noemen. En het avondmaal zegt: die belofte die is vervuld. Zo zeker als Isaac als zoon van de belofte geboren is, zo zeker als het brood voor uw ogen verbroken wordt, zo zeker is het dat God zijn woord waar maakt en dat zijn zoon blijdschap geeft, omdat hij zaligheid biedt. En dus u vanmorgen dan toch nog vraagt: maar welke belofte is dat dan, dominee, waarvan het avondmaal spreekt? Dan zegt onze tekst, en dat is een antwoord, er zijn er meerdere te geven. Dan zegt onze tekst: deze belofte wordt aan het avondmaal vervuld. God heeft mij een lachen gemaakt om Christus wil. En nu kijk ik de kerk rond. En nu stel ik de vraag: zit er vanmorgen misschien iemand in de kerk die bedroefd is vanwege de zonde, omdat hij daarmee voor God niet kan bestaan? Zit er vanmorgen iemand in de kerk voor wie zalig worden onmogelijk is, omdat hij in zichzelf geen enkele grond en geen enkel aanknopingspunt vindt? zit er vanmorgen iemand in de kerk die zich in feite ergert aan deze boodschap. Die onmogelijk blij kan zijn. Omdat hij niet kan geloven dat God in zijn of haar leven doet wat hij beloofd heeft. Zit er vanmorgen iemand die moet zeggen dat hij alles tegen heeft. Die moet zeggen dat alles tegen getuigt. Die moet zeggen dat zelfs zijn eigen hart hem aanklaagt. Tegen al de geboden Gods zwaar gezondigd, geen daarvan gehouden en nog steeds tot alle boosheid geneigd. Iemand die zegt het. Dan kan het toch niet. Sarah zegt vanmorgen, God heeft mij lachen gemaakt. En van mij uit komt dat niet meer. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook aanvankelijk niks van geloven kon. Maar nu hij mij lachen heeft gemaakt, zegt Sarah, nou is het zo dat al wie mij hoort, die zal lachen. En waarom? En hoe weet ze dat? Omdat dat kindje dat ze in haar armen houdt, het bewijs is dat God zijn beloften vervult. In de weg van de onmogelijkheid van onze kant. Doordat hij de banden van het ongeloof verbreekt. En een hart doet vluchten tot hem die het beloofd heeft. En aan het avondmaal bevestigt de Heere zijn belofte en bevestigt de Heere zijn trouw. Zo zeker als dit brood voor uw ogen gebroken wordt. Zo zeker als de wijn vergoten wordt. En Sarah nodigt al wie het hoort. Hoort u het? Ja toch? Hoort u het? Al wie het hoort. God heeft mij lachen gemaakt. En je bent het toch met mij eens, zegt Sarah, dat het voor mij onmogelijk meer kon. Ik die inmiddels 90 jaar oud was geworden. Ik die mijn hele huwelijk al heb moeten merken dat ik onvruchtbaar ben. En dat er vanuit mij geen krachten tot leven zijn. Omdat in mijn moeders schoot de dood woont. God heeft mij lachen gemaakt. Hij deed wat hij beloofde. Sarah zegt, kijk nou naar mij. U met uw ongelovige hart. U met altijd en eeuwig uw ja-maars tegenover dat belovende spreken van God. Sarah zegt, ik kon het ook niet geloven en ik was een ongelovig mens. En de Heere die had me voorbij kunnen gaan en de Heere had kunnen zeggen, als je het dan niet gelooft, dan zoek je het maar uit. Maar voor de Heer is niks te wonderlijk. Hij heeft die kracht van het ongeloof verbroken. En hij leerde mij. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Hij is getrouw. De bron van alle goed. Komt. Maakt God met mij groot. En dat is avondmaal, gemeente. In adventstijd. Advent zegt, een kind is ons geboren. En het avondmaal zegt, zijn naam is wonderbaar. Zijn daden zijn wonderen van genade alleen. Hij doet ons hoe met schuld beladen. Verzoend voor het oog des vaders streen. Die naam, gemeente. Die wonderen doet, die is op de tafel uitgeschreven. In dat gebroken brood. In die wijn die wordt gegoten. U mag daar die wonderlijke naam in lezen. Die naam van Jezus. Naam boven alle naam. De naam van die geboren zaligmaker. Die maakt dat ik lachen mag. Waar ik hoor dat hij kwam om zalig te maken. En waar zijn naam weerklank vindt in het hart, gemeente. Daar wordt mijn droefheid tot blijdschap. Want hij is zaligmaker. En ik ben zondaar. En terwijl ik dacht dat past helemaal niet bij elkaar. Laat hij mij zien dat dat nou juist bij elkaar hoort. Hij maakt zalig. Van de zonde. Hij verzoent met God. Ach gemeente. Waar ik dat leer zien. Waar ik dat leer geloven. Daar daalt een diepe vreugde in mijn ziel. Daar wordt een grote blijdschap geboren in mijn hart. Vreugde in hem. En ik zeg Sarah. Ik heb naar je geluisterd. Je hebt gelijk. God verandert weeklacht en geschrei in een blijderij. Amen. We luisteren samen verder naar de prediking van de kerk in het avondmaalsformulier. Daar onderwijst ons de kerk aldus. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat we zullen doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken, eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus naar luid van de beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van den begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op de aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid en goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontallijke smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden, ja zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen, en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genade verbonden horen, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien zeggende, drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doet dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als ge van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven, en mijn bloed vergieten, en uw hongerige en dorstige zielen, met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed, tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zeker als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heilige avondmaals van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwigen levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat we door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat we ook door diezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt. Eén brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieven zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met ter daad jegens elkander bewijzen. Daartoe help ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat we dan dit alles mogen verkrijgen, zo laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat we ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus, hoe langer hoe meer, overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja, met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koning. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Wij begeren ook door dit heilige avondmaal gesterkt te worden in ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen sprekende met mond en hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Opdat we dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, de rechterhand zijns hemelse vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende, of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. De tafel wordt nu gereed gemaakt, gemeente. Wij zingen Psalm 26, de versen 8 en 7. 26, eerst het achtste en dan het zevende vers. En daarna wordt u uitgenodigd voor de eerste tafel om de dood des Heren te verkondigen. U weet het wel, terwille van de orde doen we het zoveel mogelijk zo dat we proberen van vooraf aan over de breedte van de kerk de eerste tafel op te vullen. En vervolgens zo de tweede en de derde en... U weet dat dat geen wet van Meden en Persen is, maar dat het vanwege de orde die de Heere behaagt ook goed is dat we elkaar daaraan houden. We zingen Psalm 26, de versen 8 en 7. We willen samen bidden. Heren, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Dat kan alleen maar vanwege dat kind dat geboren is. En waarin uw belofte heerlijk vervuld is. Hoe zouden we anders tot u kunnen naderen? Voor u kunnen bestaan? En nu de tekenen op deze tafel ons spreken van hem. Die daartoe gekomen is, opdat hij zondaren met u zou verzoenen. Nu kan dat. Dat mensen als Abraham en Sarah, van wie we gezien hebben dat ze in zichzelf ook niks hebben, zich in u mogen verheugen, in wat u geeft, in wat u doet. Heilige Geest, wilt u zelf die ontmoeting tot stand brengen met de grote Heere Jezus onder de tekenen van brood en wijn? En wilt u zelf die diepe vreugde in het hart leggen, die een voorsmaak is van wat komt, opdat deze avondmaalzondag ons mag maken tot mensen die Advent beleven, om Jezus wil. Amen. Broeders en zusters, het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem dat, eet het, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus al zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heere Jezus Christus al zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Broeders en zusters, dat is die ene lijn van Sarah die zegt, God heeft mij lachen gemaakt. En tegelijkertijd krijgt ze iets profetisch als ze mag zeggen, en al wie het hoort zal lachen. Als we daar aan de tafel nog wat over verder mediteren, dan zou ik aan deze tafel u erop willen wijzen dat die lach van Sarah toch vooral de lach van de verwondering is geweest. Sarah constateerde bij zichzelf immers de dood. En Sarah kon alleen maar zeggen dat wat de Heere zei over moederschap, dat dat van haar uit ten enen male onmogelijk was. Het is helemaal niet zo vreemd als ze het niet gelooft. Zoals het ook niet zo vreemd is dat een mens die het evangelie van de Heere Jezus Christus hoort en in zichzelf geen enkel aanknopingspunt daarvoor kan vinden, moet zeggen, ik geloof dat niet. Dat is misschien voor een ander. Dat dacht Sarah ook, ze dacht, voor Abraham is het wel. Maar voor mij. En dan zegt de Heere, nee, voor jou. En dan vervult hij die belofte. En dan wordt ze moeder. En dan lacht ze. De lach van de verwondering. Ik. Moeder, ik mag delen in dat leven dat God wekt uit de dood. En als je dan de lijn doortrekt naar het avondmaal. En je denkt er dan aan dat het avondmaalsformulier in die prachtigste van al die prachtige woorden die erin staan zegt. Wij komen om het leven buiten onszelf te zoeken. En belijden daarmee dat wij midden in de dood liggen. En je mag dat dan ontdekken. Dat er voor een mens in de dood leven is buiten zichzelf. Leven is in Christus. Leven vanwege die God die rijk is in barmhartigheden. En die door zijn grote liefde dode zondaren levend maakt met Christus. En als je dan op de tafel dat stukje brood ziet. En je ziet dat het gebroken wordt. Ik heb pas op de catechisatie er nog over gehad. Jongens, ik doe het daarom zo dat iedereen het goed kan zien. Ook de mensen helemaal achterin, al komen ze helemaal niet aan het avondmaal. Zo gebroken. Terwijl hij de Zoon van God was. En dat de wijn die gegoten wordt. En ik probeer het maar zo hoog mogelijk te houden. Om te laten zien die straal van het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat dierbare bloed. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En dat je dan zegt. Zo kan het. Niet op grond van iets in mijzelf. Maar enkel en alleen op grond van zijn volbrachte werk. Leven. In de dood. Leven uit hem. Voor een mens die dood is in zonden en misdaden als ik. Dan wordt die verwondering geboren. Die lach. Maar van Psalm 116. Ook een psalm waar je de blijdschap ziet opklimmen vanuit de diepte en de droefheid. Die psalm van de verwondering. Gij hebt, o Heer, in het dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd. Dies zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk. U hoort het, hè? En u ziet daar de lach van de verwondering doorbreken. Vanuit die diepte van Psalm 116, die mens die gekneld lag in banden van de dood. En die moest zeggen, de angsterhel doet mij alle troost missen. Door die genade van God. Wandelen in het vrolijk levenslicht. Door hem die mij lachen maakt. Wij zingen dat Psalm 116 vers 5. Daarna neemt u uw plaats in en worden anderen uitgenodigd om de dood des Heren te verkondigen. Broeders en zusters, het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem dat, eet het, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus al zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heere Jezus Christus al zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Broeders en zusters, waarom lacht Sarah? Ze lacht de lach van de verwondering, omdat de Heere doet wat hij gezegd heeft. Die lach, dat is tegelijkertijd ook een lach van het geloof. We zagen vorige week in de voorbereiding dat Sarah, nadat ze die lach van het ongeloof gelachen had, toen de Heere zo nadrukkelijk had gezegd, terwijl zij in de tent was en ze kon het horen, dat ze moeder zou worden. Het zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. En de Hebreeënbrief zegt, toen heeft ze het geleerd hem getrouw te achten die het beloofd heeft. Toen is Sarah gaan leven op de belofte van God. Je zou kunnen zeggen, dat is dat toevluchtnemende geloof. Dat zegt, Heere, ik heb er niks voor, maar ik hoop op uw woord. Zoals Psalm 130 dat immers ook zegt. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Ik heb er zelf niks voor. U hebt het gezegd. En dan gebeurt dat wonder dat die belofte van de Heere in vervulling gaat. Eerst al dat ze in verwachtingen raakt. En ik denk dat dat hele spannende maanden zijn geweest op die leeftijd, moet je eens indenken. Maar als dan eindelijk dat kindje ter wereld komt en het mag leven en ze hoort het huilen van dat kind. God heeft mij lachen gemaakt. Die lach van het ongeloof die er een jaar geleden was. En die werd tot de verwachting van het toevluchtnemende geloof. Die breekt uit in een lach. Wanneer ze dat kind in haar armen houdt. God heeft mij lachen gemaakt. Waardoor? Door zijn trouw. Het is het lachen van het geloof, omdat God te vertrouwen is en omdat je op hem aan kunt. Het is die bevrijdende lach van een mens die zegt, ik hoef er zelf niks voor te hebben en ik hoef er zelf ook niks aan te doen. Hij houdt getrouw zijn woord. En als je dan gaat luisteren naar de dichter van Psalm 116... dan komt er iets van datzelfde terug als die dichter in vers 7 zingt van het overladen zijn met de gunsten van de Heere. Daar staat er in de grondtekst, en dat is altijd bijna wanneer er het woord gunst of goedertierenheid staat, dan staat er altijd een woord dat herinnert aan de trouw van God. God die niet liegen kan. God die doet wat hij belooft. En dan zijn wij aan het avondmaal gekomen en er komen straks nog anderen. En dan kom je toevlucht nemend. En zei, Heer, ik durf ook niet weg te blijven, want zo zitten ze er hier aan de tafel. Ik durf ook niet weg te blijven. Want u nodigt en ik kan er niet meer zonder. En tegelijkertijd. En dan komt een stukje brood in je handen. Zo zeker als dit brood voor mijn ogen gebroken is. En dan krijg je die beker in je handen. Zo zeker als die wijn voor uw ogen vergoten wordt. Zo zeker is het dat Gods beloften ja zijn. In het bloed, in het werk, het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En dan breekt er iets van die lach door. Misschien wat ingehouden. Ach, wij zijn nou een keer niet zo gauw zo uitbundig en dat geeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Moet ook maar niet apart gaan doen. Maar toch iets van die lach. De lach vanwege de trouw van God. Die het beloofd heeft, die het ook doet. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden. En roepen hem, daar heb je het alweer, met blijde erkentenis aan. Waarom blij? Omdat blijkt dat God zo te vertrouwen is. We zingen het 116 vers 7. En ook dan mag u uw plaats weer innemen. Broeders en zusters, het is duidelijk dat er ook aan deze tafel nog plaats open is. Plaats voor wie met zijn zonden en ellende, met de droefheid die hij over zichzelf alleen maar kan hebben. Vlucht tot die Heere, die weeklacht en geschrei verandert in een blijderij door te doen zien op Christus, in wie de volheid van de vreugde over de genade te vinden is. Als er niemand meer is, dan zal met deze tafel de avondmaalsviering voor vanmorgen worden besloten. Broeders en zusters, het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem dat, eet het, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus al zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heere Jezus Christus al zo vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Broeders en zusters, nog één gedachte, die lach van Sara, dat is de lach van de verwondering over dat menselijk onmogelijke dat de Heere verwerkelijkt in haar leven. Het is de lach van het geloof, omdat de Heere getrouw is in het doen van wat hij beloofd heeft. Dit zou het ook kunnen noemen de lach van de aanbidding. Aanbidding voor Gods aangezicht, omdat hij zo machtig, zo groot is, zo groot van goedertierenheid. Want wat hoor ik in die lach van Sara? Daar hoor ik iets in van het magnificat van haar dochter Maria. Juist omdat de Heere Jezus Christus dat zo heerlijk heeft gezegd. Abraham heeft mijn dag gezien en hij heeft zich verblijd. En omdat de Heere Jezus Christus dan zo duidelijk de lijn trekt van de geboorte van Isaac naar zijn eigen geboorte, die Abraham in het geloof heeft mogen aanschouwen. Dus daarom hoor ik ook in die lach van Sara: mijn ziel maakt groot de Heere. Want grote dingen heeft aan mij gedaan, de Almachtige, heilig is zijn naam. Kijk, wanneer je zo als zo'n mensenkind vanuit de eigen onmogelijkheid en vanuit de eigen ongelovigheid wordt gebracht tot de aanschouwing. Je zegt, wat ik niet voor mogelijk hield, dat gebeurt, want dan ligt dat kind in mijn arm. Wat ik niet geloven kon, dat gebeurt. De Heere vervult zijn belofte. Dat is het nou ook wat er aan de tafel gebeurt. Want hoe zou er nou ooit iemand aan de tafel van de Heere kunnen komen die zegt, daar heb ik nou wel recht op. Daar heb ik nou wel recht op dat de Heere Jezus Christus zijn lichaam voor mij zou laten verbreken. Er zit er hier toch in één, denk ik. Er zit er hier toch in één. En er zit er toch niemand in de kerk die zo aan de tafel heeft gezeten. Daar heb ik nou wel recht op. Dat je alleen maar kon zeggen, dat is voor mij onmogelijk. En als dan die beker wordt uitgegoten. En je mag de wijn proeven. Dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. Dan zeg je, snap je nou dat ik dat maar niet geloven kon. Dat ik dat maar niet geloven kon. Dat dat voor mij zou zijn. En dan lokt de Heere je als het ware uit je tent. En dan lokt de Heere je als het ware tot die Heere Jezus Christus. Tot die zaligmaker. Die alles meebrengt. En je zegt, hij zegt het. En hij doet het met proeven en smaken. Is het toch waar? Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, is dat toch waar? En dan wordt dat brood gebroken. En je eet het en je zegt, u zegt, Heere, zo zeker. Zo zeker. Kijk, daar wordt de aanbidding geboren. De aanbidding. Hoe groot zijt gij. Die aanbidding die zich uit in dat diepe verlangen om de Heere te mogen ontmoeten. Die God. En de dichter van Psalm 116 zingt nog een keer van de vreugde die zijn hart vervult. Als hij zegt, ik zal met vreugde in het huis des Heeren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. Als je dan voor die God komt te staan. Heere, wat een wonder dat u zo'n God bent. Die zo onze onmogelijkheden tot uw mogelijkheden maakt. Die zo de krachten van het ongeloof in mijn ziel ombuigt. Zodat ik leerde geloven. En mocht uitgaan. Mag ontvangen. Amen. We zingen dat Psalm 116, het 11e vers, en daarna wordt u verzocht uw plaatsen weer in te nemen. Wij willen samen danken. Heren, daar kan een mens ook nooit bij. En daar kunnen onze gevoelens ook nooit echt ten volle aan beantwoorden wat dat wil zeggen. Dat u het onmogelijke doet in onze ogen. Dat u het geloof werkt in het hart. En dat u zo brengt tot de aanbidding. Gij hebt het gedaan. Waar moet uw volk nou anders van leven dan daarvan, heren? Hoe kan er nou anders leven uit de dood komen dan doordat u dat doet? Wees u de naprediker maar, Heilige Geest. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 97, het zevende vers, 97 vers 7. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.